Ik ga beginnen met de conclusie. Dan hebben we die maar vast gehad. Dan weet je ook waar het heen gaat. En die is niet van mezelf. Die is gehaald uit een dagboekje wat wij bijna elke dag of heel vaak samen lezen, 's morgens. En dan krijg je elke dag zo'n stukje van Joyce Meyer. Misschien doen een aantal van u dat ook. En deze is van 12 juli en die gaat over waar ik het over wil hebben. Eerst Romeinen 2 vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Romeinen 2 vers 1. Zo'n tekst moet je niet te vaak lezen, dan word je depri van. Als je niet oppast. Maar we passen wel op. Joyce legt dat op de volgende manier uit. Wanneer we denken en praten over wat er mis is met iedereen, houden we onszelf voor de gek over ons eigen gedrag. Jezus gebood ons om ons niet bezig te houden met wat anderen fout doen, terwijl we zelf nog zoveel fouten hebben. Dat verhaal over balken splinteren zo uit Matthäus 7 in de bergreden. De Bijbel vertelt ons duidelijk dat wanneer we anderen oordelen, we hen vaak veroordelen voor dingen die we zelf ook doen. Ik vroeg ooit aan God waarom we, als we zelf iets doen, het goed vinden, maar als iemand anders datzelfde doet, we het veroordelen. De Heer sprak tot mijn hart en zei, Joyce, je kijkt naar jezelf door een roze bril, maar je kijkt naar ieder ander door een vergrootglas. Dat is waar. We verontschuldigen onszelf voor ons eigen gedrag, maar wanneer iemand anders hetzelfde doet als wij, dan zijn we vaak genadeloos. Ik moedig je aan om het proces om te draaien. Houd vast aan het goede in anderen, maar leg je eigen leven onder een vergrootglas. Sta toe dat God eerst in jou zijn werk doet en je dan leert hoe je op een Bijbelse manier anderen kunt helpen om te groeien. En dan volgt er nog een gebed en ik vond het zo'n mooi gedeelte dat ik dacht van daar ga ik eens mee beginnen. Ik had er ook mee af kunnen sluiten, zoals gezegd. Op 5 juni heb ik aangekondigd een aantal keren over een bepaald thema te gaan spreken. En we hebben die dag gesproken over dat we gemaakt zijn naar het beeld van God. Kun je het nog herinneren? Voor degenen die er waren, wij zijn naar zijn beeld gemaakt. Om de herinnering op te frissen, hebben we het gehad over Psalm 139, vers 14, waarin beschreven is dat God met een ongelofelijke precisie en met heel veel geduld en zeer nauwgezet na heeft gedacht en ons allemaal heeft gemaakt. En ik geloof daarin, dat heeft hij niet alleen met Adam gedaan toen daar zo'n homp klei lag en hij heel, denk ik ook eerlijk gezegd, lang de tijd heeft genomen om uit zo'n klei iets te maken met een hoofd en een lichaam en ook twee van die stokken eraan die dan ook nog scharnieren op een paar plekken. En dat noemen we dan benen. Maar dat hij dat echt heel nauwkeurig heeft gedaan. En dat hij met dezelfde precisie de vrouw heeft gemaakt. Uit maar één ribje. Kijk, hij kon een berg klei nemen en alles weghalen wat niet op man leek. Maar hij had maar één rib en daar maakte hij een vrouw van. Weet je? En dat heeft hij zeer nauwkeurig gedaan. Daar hebben we het over gehad. We hebben het gehad over het feit dat wij op hem lijken. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Genesis 1 vers 26. En dat we nog steeds op God lijken. Ondanks de zondeval. Ik kan nog herinneren, we hebben het over Jacobus gehad, we hebben het over Adam die Seth verwekte gehad. En dat dat allemaal was naar het beeld en de gelijkenis van God. En toen kwamen we eigenlijk bij de vraag van, en wie is dan toch die God die het aandurft? Want ik denk er is moed en durf voor nodig om mensen, wezens te maken die op hem lijken. Want diezelfde wezens die zouden hem dus ook kunnen afwijzen, zo zijn wij gemaakt. Diezelfde wezens die hebben macht in zich. We hebben het gehad over de Elohim en de Yahweh. De God van de kracht en de God van de relatie. We hebben power, veel power in ons. En God, wie is nou toch die God die dat aandurfde? Zou die mens hem niet naar de kroon steken? Ik denk, je bent groot. Je bent misschien wel de allergrootste als je dat aandurft. Ja? Zoals je als vader of als moeder misschien zult zeggen van, ik hoop dat mijn kind, als je kinderen heeft, dat mijn kind het verder schopt dan ik het ooit geschopt heb. Dat zie je voorbij gaan. God durfde dat gewoon aan. Mensen naar zijn beeld maken. Dat bracht ons uiteindelijk bij Jezus. Jezus die de gemeente als het ware een soort vorm gaf. Ik denk dat als we kijken naar hoe een gemeente zou moeten functioneren, dan kom je bij Jezus uit. Daar kwamen we er voor 5 juni bij uit. En ik denk dat hij de ontwerper is van gemeenteleven. Van hoe we met elkaar om behoren te gaan. En Jezus die zei eigenlijk van, alles wat ik doe, doe ik niet uit mezelf, maar ik heb het de Vader zien doen. Ik doe niet anders dan dat. Ik doe alleen maar wat ik van de Vader heb gezien. Ik zeg alleen maar wat hij tegen mij gezegd heeft. Ik zeg geen dingen van mezelf, alleen wat de Vader tegen mij gezegd heeft, dat zeg ik weer tegen u. En zo, op die manier, met dat principe, boren jullie je leven ook in te vullen. Doen wat ik in je hart leg. Zeggen wat ik je verteld heb. Nou, dat is een uitdaging hoor, als je hier staat. Gefeliciteerd ben je. Want dan moet je ook weten wat je zeggen moet. Uiteindelijk was de slotvraag, wie ben je dan? Wie ben ik dan? Hoe zit ik daar dan in? Ben ik dan de representant van God? Ben ik wie hij bedoeld heeft dat ik ben? Dat is een vraag die mag je allemaal voor jezelf beantwoorden. Maar het is wel een eerlijke vraag. Het was ook een lastige vraag. Weet u, we zijn wonderlijk gemaakt. Daar wil ik wat over doorpraten vandaag. Maar ik wil ook doorpraten over wat dat dan betekent. Want als ik wonderlijk gemaakt ben jij het ook, Frits? Nou, jij wist dat natuurlijk al, Ineke. Maar dan zijn we dat allemaal. Dan zijn we allemaal wonderlijk gemaakt. Dus ik heb er hierboven ook gezegd, ik ben uniek. Of je bent uniek. En je buurman ook. En je buurvrouw ook. En wat betekent dat nou voor hoe we met elkaar omgaan? Dat is wel een boeiende vraag. We zijn bijna goddelijk gemaakt. Uniek gemaakt. Weet u wel hoe uniek wij zijn? Daar was over nagedacht. We hebben allemaal 2 oren, 2 ogen, neus en een mond. Miljarden mensen en er is niemand die hetzelfde is als een ander. Niemand. Als ik zo hier even rondkijk, zie ik niemand. Dat ik zeg, ik vergis me. Nee, dat is Mark. Waar herken ik een man? 2 oren, 2 ogen, neus en een mond. En daar herken ik iedereen aan. 2 oren, 2 ogen, neus en mond. Uniek. Met die paar gegevens weet God toch een unieke persoonlijkheid te creëren. En dan heb ik het alleen nog maar over de buitenkant. Hè? Dan heb ik het alleen nog maar over hoe we eruit zien. Dan hebben we het nog niet gehad over wat hier van binnen allemaal draait en beweegt. En in die bovenste pan ronddraait. Hoe we denken en onze persoonlijkheid. Dat gaat nog veel verder. Maar we zijn werkelijk uniek. Er is niemand zoals jij. Niemand. Kun je je voorstellen? Niemand. Je bent echt uniek in je soort, maar ook in je wezen, in je karakter. Zwitserse wetenschappers die hebben vastgesteld dat zelfs ieder mens een uniek ademprofiel heeft. Wist je dat? En dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld medische diagnoses. Dus het profiel dat bij mensen kan worden gemeten op basis van uitgeademde stoffen, dat heeft bij ieder individu een unieke signatuur. Zelfs al zou je op dieet gaan. Het blijft uniek en herkenbaar. Past bij jou. Dat is toch even bijzonder. En dan lopen er weer 1 miljard van rond. Miljarden. Nog eentje. Die haalde ik ook van internet hoor. Wist u. En dit is geen science, maar het komt wel uit een website scientist. Iedereen draagt een wolk deeltjes met zich mee. En deze wolk, die vooral bestaat uit microben, is als een soort van persoonlijke dampkring. Ja, ze zeggen, ja, nou dwaal je af, Thomas. We zitten in de kerk. Ja? Wetenschappelijk vastgesteld. En ik denk wetenschap ondersteunt hiermee wat mij betreft het unieke van de Bijbel. Van wie God wel niet is. Ieder mens heeft dus een unieke combinatie van gassen en microben om zich heen. En het bestaan van een persoonlijke atmosfeer, een wolk van deeltjes die elk mens omringt, dat is daarmee wetenschappelijk proefondervindelijk ook vastgesteld. En die blijkt voor ieder persoon uniek te zijn. Daar kunnen we heel veel dingen mee. Medisch, forensisch. We kunnen daar ongelooflijk veel mee. Wetenschap. Wetenschap. Prikkelend, hè? Dat degene die naast je zit in al die dingen echt uniek is. Dingen heeft die niemand anders... Maar dat je zelf ook dingen hebt die niemand anders heeft. Nou ja, we hebben ook... Hoeveel tinten haarkleur zijn er niet? Ik wou bijna een kleur gaan noemen. Maar zwart. Zijn er wel niet heel erg veel. Onze haarkleur verschilt. Als je moeder bent van een tweeling, dan vergis je je niet. Nooit. Nooit. Je weet wie wie is. Toch, als tegen jou gezegd wordt van je bent uniek, wat is het eerste waar je aan denkt? Je onvolkomenheid misschien wel. Ja, misschien wel uniek, maar in mijn leven, daar zit nog zo'n gebiedje. En je moest eigenlijk eens, en dan ga ik jou lekker niet naar binnen laten kijken. Maar daar zit nog wat en dat is heel erg niet goed. Dan denken wij aan onze onvolkomenheid. Of je denkt misschien, ja, alle mensen zijn uniek. En ik stond net met een vrouw te praten in Flora Vita en die zei, alle mensen zijn misschien wel uniek en God houdt misschien van wel aan, maar wat moeten we nou toch met die chauffeur in Nice? Hoe gaan we daar nou toch mee om? Hoe, weet je wel? Nou, op een wat kleinere schaal herkennen we dat misschien ook. Dat we zeggen van, God houdt van alle mensen. Ja, dat geloven we wel. God houdt van alle mensen. Alle mensen is alle, weet je wel? Dat is eigenlijk ook niemand. Maar die persoon, die me altijd dwars zit, die mijn baantje heeft afgepikt, die me altijd in de weg loopt, die me altijd zit te sarren, die gewoon een naar karakter heeft, die persoon, die puntje, 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 weet je wel? Dan wordt het heel persoonlijk en dan wordt het ook lastig. En wat wil je dan daarmee? Nou, eigenlijk zouden we die persoon wel een beetje willen straffen. En dat kan op een heleboel verschillende manieren. Dat kan je ook in je gedachten doen. Als ik hem ooit nog eens een keer zou kunnen zeggen wat ik echt ervan denk, dan, nou dan zal die persoon het horen. Hebt u ook wel eens zo'n toespraak geoefend in uw hoofd? Net als ik? Ja? Nou, dan zal de echte waarheid eruit komen. En dan ben je bijna goddelijk gemaakt. Uniek en heeft God daar heel lang over nagedacht. En ik moest denken, wij zijn volgend jaar 35 jaar getrouwd. 1 dag nadat Mark en Ineke 35 jaar getrouwd zijn. Dat is ook volgend jaar. En zo lang is het ongeveer geleden dat ik tot geloof gekomen ben. En nou ga ik een groot geheim verklappen. Er zijn dingen in mijn leven, die moet ik nog steeds opruimen, opknappen. Daar ben ik nog niet helemaal mee in controle. En soms helemaal niet. En daar heb ik nog geen overwinning over. En zal ik dan eens vertellen. En God heeft nog steeds geduld met mij. Al 35 jaar. En ik wist het toen al. Al 35 jaar. Zou die nou met mijn buurman of buurvrouw net zoveel geduld hebben? Dat zou toch wat zijn. En betekent dat dan dat ik ook zo lang geduld moet hebben? Nou, wie weet. Wie weet. Dus misschien verdienen ze niet die ongelofelijke straf waarvan ik denk dat ze die verdienen. Nou ja, misschien niet. Misschien niet. Misschien moeten we wat meer dingen bij God laten. En voor mezelf geldt, en dat geldt voor ons allemaal, voor alles wat nog niet deugt in mijn leven, is Jezus aan het kruis gegaan. Heeft hij zichzelf geofferd, laten slachten, om het zomaar eens te zeggen. En dat is te groot om uit te leggen. Een mens die ook God was, die de zonde droeg van alle mensen, van alle tijden, van alle plaatsen, over de hele wereld, in één keer. Dat is te groot voor mijn hoofd om te bevatten, maar het is wel waar. Het is zeker waar. En diezelfde God, Jezus, die ooit in de eeuwigheid hiervoor in de hemel leefde, heeft een ongelooflijke, niet te meten afstand overbrugd, letterlijk maar ook in die onzichtbare wereld, om naar de wereld te komen voor jou en voor mij. En dat kan je met je pet niet bij. Want hij woonde in de hemel der hemelen, en dat is verrekte lang fietsen hier vandaan. Ja, dat is te ver. En hij overbrugde het wel. En ik heb de afgelopen weken een fantastisch boek gelezen van Jack Hayford, een van mijn lievelingsschrijvers, De Hemelse Bezoeker, wat dat beschrijft, wat Jezus gedaan heeft voor ons. En hij kan dat veel beter uitleggen dan ik dat kan. Hoe bijzonder het is dat Jezus die afstand, die kloof overbrugde. En ook wat het effect daarvan was. Weet u? Ja, u weet het. En dan zeg ik het toch nog maar een keer. Het feit dat hij stierf voor onze zonde en opstond, maakte ons als mens, daar komt hij, onstrafbaar. Niet te straffen. Hij droeg het. Ik zeg niet, lever maar op los. Ik zeg, ten diepste maakte het ons als mens onstrafbaar. Maar dat strafmechanisme, dat zit diep, hè? Bij mij, bij ons. Toch? Stiekem, soms, of een klein beetje nog. Of zijn we al onderweg? Alle mensen hebben gezondigd, zegt Romeinen 3, en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet, helemaal gratis, om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem, die Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Als we geloven in het bloed van Jezus, verdampt, opgelost, verdampt. We hadden een collega, Hugo en ik, vroeger, toen we nog in Delft samenwerkten, en die had het altijd over van, het is er niet meer, het is verdampt. Fred, hoe zit het ermee, zeiden we dan? Hij zegt, verdampt. Fred kon niet praten, want die had een gaatje in zijn kelder, en dan legde hij die weer, het is verdampt. Ja, het is verdampt. En dat is ook zo. We zijn onstrafbaar geworden. Maar we straffen wel ook onszelf heel vaak. Dus als wij zelf iets doen wat niet door de beugel kan, dan gaan we onszelf ook straffen. We worden bang, of we denken dat, nou zal God wel niet meer van me houden. We denken misschien wel dat God in paniek raakt. Nee, dat denken we niet. Maar we straffen onszelf gemakkelijk. Dat is een goede vraag eigenlijk wel, wat je doet wanneer je zelf iets doet wat niet door de beugel kan. En hoe je daar dan op reageert. Er zijn 3 functies voor de medici onder ons van bloed, en misschien zijn er nog wel veel meer, maar ik noem er in ieder geval 3. Bloed reinigt in ons lichaam. Bloed voedt in ons lichaam. En bloed biedt weerstand. En op het bloed van Jezus moeten we ons vertrouwen stellen. Geloven, omarmen, tot ons nemen. Help, denk ik dan. Hoe doe ik dat dan? Kan er niet bij. Kan het niet aanraken. Weet je wel? Moet er wel mijn geloof op stellen. Hoe werkt dat dan? Bloed reinigt. En Johannes 1, vers 7 zegt, het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van. Ook die van morgen. Alle zonden. Alle zonden. Het bloed voedt. Denk maar aan het avondmaal. Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Dan adem je misschien nog wel, maar je leeft niet. Tenzij. Dus dat bloed, dat voedt ons en dat hebben we nodig. En het biedt weerstand. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dat laatste stukje, dat zou je er niet bij willen zeggen. Maar het geeft wel kracht, dat bloed. Het vertrouwen in wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Ook voor jezelf. Daar zou je nog een keer een apart spreekbeurtje over kunnen hebben. Jezus stierf aan het kruis. Hij werd geoordeeld als mens. En daarmee werd de gerechtigheid van God vervuld. Want straf moet wel, zonde moet wel gestraft worden. Alleen hij deed het. Hij deed het voor ons. Maar ik wil het toch nog een keer even hebben over die, wat ik noem, angst. Een paar dingen daarover zeggen. Er is kracht in het bloed. Er is kracht, wonderbare kracht. Hoe vaak hebben we het niet gezongen vroeger in het dierbaar bloed van het lam. En zes coupletten en elk couplet weer een refrein. Er is kracht, wonderbare kracht. In het dierbaar bloed van het lam. En toch, als we zondigen, ten diepste hebben we de neiging om bang te worden. Of we worden bang. Bang voor de gevolgen. Bang voor de straf. Als je een onvoldoende haalt op school, dan wat zal mijn moeder zeggen? Hoe gaat mijn vader reageren? Als je toch weer stiekem uit de koekjespot gegeten hebt. Het zijn flauwe voorbeelden, maar ze maken wel dingen duidelijk. In het groot herkennen we dat ook. Als dan. Als je weer. Ik heb het je nu toch al zo vaak gezegd. En ook als grote mensen kunnen we elkaar zo best bestoken. Hoe vaak heb ik het nu al niet gezegd? We kunnen nog wel een poosje doorgaan. En dan zijn we bang voor fouten. En wat gaat er nou gebeuren wanneer dingen fout gaan in ons leven? Dan gaan we een soort controlemechanisme inbouwen om te zorgen dat het niet meer gebeurt. Ja? Als je last hebt van de computer, dan ga je naar Solcom toe. He, want die houden in ieder geval een hele hoop troep van internet af. Of je past je tv-abonnement aan. Of als je last hebt van roddel, dan zeg je je abonnement bij de story op. Als het nog bestaat dat nog? Of privé, weet ik veel. Maar kun je niet meer mee roddelen. Als je last. Maar we bouwen allerlei controlemechanismes in om te zorgen dat we toch maar niet meer zondigen. Dat het toch maar goed gaat. Want stel je voor, en misschien zijn we soms banger voor de zonde, dan dat we beseffen wat de oplossing van God Jezus ons aanbiedt. Snap je het? Want we zijn gefocust op de regel, want met de regel kunnen we dingen beheersen. Snap ik het, weet je. Ik maak er gewoon een regeltje voor. Een wet. Als we er nou een wet van maken, dan hebben we geen problemen meer. Aha. Nou, daar heb ik last van op mijn werk. Het stikt van de wet. Er komen steeds meer wetten. En het gaat steeds vaker dus fout. Nou, dat hadden ze in de Bijbel al geschreven. We controleren ons suf, lieve mensen. In ons eigen leven en stiekem ook een beetje bij die ander. En voor we er erg in hebben, halen we het echte leven uit het leven. Voor mij is zo'n sleuteltekst waar ik nog ongelooflijk veel in moet leren. Want het is zeker niet zo dat als je hier staat dat je het al snapt. Of dat je het al goed doet. Dus denk dat vooral niet. Er is in de liefde geen vrees. In de liefde is geen vrees. En wij leven heel veel met vrees, angst, controle, regels, wetten. Er is in de liefde geen vrees. 1 Johannes 4 vers 18. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Help, wie vreest is niet volmaakt. Dus je zou het gelijk weer als een aanklacht tot je kunnen nemen. Maar dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Ontvang dat liefde vrees uitdrijft. Als het dan toch gaat over hoe wordt een rechtvaardige rechtvaardiger. Hoe wordt een heilige heiliger. Openbaringen 22. Dan zit hier voor mij wel een sleutel. Persoonlijk. Volmaakte liefde drijft vrees uit. Als er dan enige bemoediging is, Filippenzen 2 in Christus. Als er enige troost is van liefde, enige gemeenschap is van geest, innige gevoelens en ontfermingen. Maak dan mijn blijdschap, zegt Paulus, volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Kort verhaaltje, probeer het kort te houden. We hebben vrienden en die zitten op een Bijbel. En die vrienden hebben een zoon en die zat op een Bijbelschool in Amerika. En die jongen die speelde gitaar. Wat? Die speelde heel goed gitaar. Wat? Die was misschien wel de beste van de Bijbelschool met zijn gitaar. En die wilde in de band. Daar, van de gemeente. Dat was zijn droom. Dat was zijn passie. Die ging ervoor. Ik ga in die band. Dat is wat ik wil. En weet je wat? Ik ga er ook nog eens een keer mijn uiterste best voor doen. Dus die speelde, oefende. En dat was op zich nobel. Maar er was nog een jongen en die was ook de beste. En er mocht er één in de band. Wat ga je doen? Er zijn de tweede beste. En er is één plekje. Wat ga je doen? Wat hij leerde op die school. Want de uitkomst was ze kozen voor de ander. Lekker is dat. Ze kozen voor de ander. Wat hij leerde daar was van. En hoe ga je daar nou mee om? Wat hij moest leren daar was, zeg maar, de ander het te gunnen. De ander beter te maken zelfs. Nee, hij moest er zelfs een plezier in hebben dat die ander in de band kwam en niet hij. Cultuur van eer noemden ze dat daar. Cultuur van eer. Het raakte me op de een of andere manier heel erg. Vooral omdat ik die jongen ken. En zijn ouders ken. En daarvan, wauw. Zit hier iets wat ik nog moet leren. Diep van binnen. Mag je voor jezelf over nadenken. Verder met Filippenzen. Want daar zit hij. Hier zit de sleutel. Hè? Laat daarom. Staat er in vers 5 die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Gezindheid. Als je het boekvertaling leest, dan staat er. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Jezus Christus. Innerlijke houding. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen, aan mensen gelijk te worden. En hij heeft zo zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, de kruisdood. En hier komt hij. Daarom, en die heb ik heel erg vet gedrukt. Je kan op je computer maar één keer vet drukken. Maar ik zou het wel vier keer willen doen. Daarom, omdat Jezus zichzelf vernederde. Ervoor koos tot in de dood de onderste weg te gaan. Dat is nog iets anders dan van jij mag gitaar spelen in de band. Ja? Omdat hij dat deed, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daarom. Omdat hij zichzelf vernederde. Ik zal het wel vier keer willen herhalen, maar dan vooral voor mezelf. Hè? Omdat Jezus de onderste weg ging, kon God hem de hoogste plek geven. Dat is toch een wijsheid die wij niet kunnen bedenken. ik niet. Dat kan je toch niet verzinnen. En hij heeft hem de naam boven alle naam geschonken. Lieve mensen, onderlinge liefde is een sleutel. Het is echt een sleutel. En maak dan door eenske en één van ziel en gevoelen en acht de ander voortreffelijker dan jezelf. Als we rechtvaardiger willen worden en als we heiliger willen worden, dan gaan we de ander voortreffelijker behandelen dan onszelf. Kan dat? Dat is de vraag. Dat is mooi gezegd natuurlijk, maar kan dat ook? Hebben we nou het gereedschap om dat te doen? Kunnen we dat handjes en voetjes geven? Leuk bedacht, Thomas. Leuk dat je dat zo opgediept hebt uit de Bijbel of zo, weet je wel. Mooi verhaal, ga niet werken. Of kan het wel werken? En hoe doe je dat dan? Ja, het kan werken, want anders staat het niet in de Bijbel. Dus dat antwoord is vrij simpel. Maar hoe doe je dat dan? Moet het ook echt? Of zou God wel een beetje zo doen? Hij roept ons op rechtvaardiger en heiliger te worden. We willen het. We willen het. We willen het. Echt. Dat is wat we willen. En ja, het kan. Ik ga het niet helemaal meer uitpluizen. Maar in de eerste Korinthebrief zegt Paulus dat wij geestvervulde mensen, 1 Korinthe 3, geestvervulde mensen soms handelen als vleeselijke mensen. Ja? Je hebt natuurlijke mensen, vleeselijke mensen, geestelijke mensen, zegt hij daar. En dat we soms nog helemaal als dat we er niet eens op lijken op christenen. Ja, dat is niet best natuurlijk, maar dat zegt hij wel. En daar is hij ook helemaal niet blij mee, maar dan zegt hij verder in dat gedeelte van 1 Korinthe 3, dat wij dat we ook een gemeente zijn die elkaar nodig hebben, maar hij zegt ook dat wij zelf een bouwwerk zijn. Dus jij bent een bouwwerk en ik ben een bouwwerk. Iets wat nog niet af is. 35 jaar getrouwd, 35 jaar wandelen met de Heer en nog een bouwwerk. Ik ben nog lang niet af. Soms denk dat ik nog beginnen moet. Maar je bent een bouwwerk. Maar dat zegt de Bijbel ook. Het is iets wat groeien kan. Het kan mooier worden, zeg maar. Ja, nog mooier. We zijn onderweg. We zijn aan het groeien. En in dat proces, in dat bouwen, is het iets van afleggen en aandoen. Hè? Je legt dingen af, Colossense 1. Afleggen en aandoen. Je legt dingen af en je eigent jezelf weer dingen toe. Kan dat dan, is de volgende vraag, kun je dat dan doen? Ja, dat kan je doen. Dat kan je doen. De laatste tekst voor vandaag, maar of de ene laatste misschien, is dat kunnen we doen. Want we hebben iets in, we hebben gereedschap in ons wat dat mogelijk maakt. Paulus schrijft aan Timotheus van, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Mooi. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is 2 Timotheus 1, bij de Vader, dus we hebben een voorspraak. We kunnen ergens beroep op doen. Hebben we weer dat offer van het begin van vanmiddag. We hebben een voorspraak en hij heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. En bezonnenheid betekent zelfcontrole. Ja? Dus we hebben in ons een stukje gereedschap zitten wat daar gewoon mee aan de slag kan. Bezonnenheid, zelfcontrole, het is daar. Heb jij het ook? Ja. We hebben het allemaal. Ik ook? Ja. Nou, doen we het dan. Ja, nou, weet je. Maar zo is het. En dat is de oproep van vanmiddag. Dat is meteen ook de grote indeling van de eerste Johannesbrief, 4 hoofdstukken lang. In de eerste paar versen heeft hij het over dat we dat gereedschap hebben en dat we een voorspraak hebben bij de Vader. En in de rest van de brief zegt hij, legt hij uit hoe we met elkaar om moeten gaan, liefde. En dat we ons daarop mogen richten. Op die onderlinge liefde en op dat goed met elkaar omgaan. Dus dan zeggen we maar, Weg met de veroordeling en welkom aan de liefde. Inderdaad. Amen.